Ik ben Martine van den Berg, 36 jaar oud en moeder van twee jongens. In deze podcastserie ga ik in gesprek met inspirerende moeders die duidelijke keuzes maken. Waarom? Het triggert mij. Ik denk omdat ik het jarenlang niet heb gedaan. Want ik wilde alles. Mijn ambities najagen, een druk sociaal leven onderhouden, echte connectie hebben met mijn man, maar vooral de allerleukste moeder zijn die er is. En dat gaat dus niet. In deze serie hoor je hoe het ook kan. In balans, dicht bij jezelf en zonder schuldgevoel. Zo min mogelijk dan. Nou, welkom bij weer een nieuwe podcast voor Mom Get a Grip. Vandaag in mijn podcast Nadia Paleza. Welkom. Yes. Nou, jij bent, even oplezen hoor, programmamaker, presentator, model, DJ. Je hebt een eigen talentenbureau en je hebt een dochter van 1,5 jaar.
Ja, 21 maandjes is ze nu.
En je man, jij en je man wonen deels hier, deels in Parijs. Ja, hoe doe je dit? Vertel, hoe ziet een week voor jou eruit?
Ja, het is nog steeds wel wennen of zo. Het is aan de ene kant heel normaal geworden. Aan de andere kant ben ik nog steeds wel aan het wennen daaraan. Je moet zo zien, het streven is dat ik 2/3 van de tijd in Parijs ben.
Maar 2/3 van de tijd?
Ja, dat is een streven. Dat is eigenlijk hoe we het binnen de relatie
hadden bedacht. Oorspronkelijk.
En in de praktijk komt dat erop neer dat ik de helft van de tijd in Nederland ben en de helft van de tijd in Frankrijk.
En je man? Gaat hij dan mee of wisselen jullie af?
Nou, hij is eigenlijk het meeste van de tijd in Frankrijk, omdat hij daar natuurlijk al zijn werkzaamheden heeft. Ja. En die kan hij niet vanaf hier doen. Tijdens corona kon dat dan wel. Dus met corona hebben we elkaar wel meer gezien. Ja. Eerste confinement waren we dan ook gelukkig in Nederland.
Oh ja.
Ja, hij wou naar Frankrijk. En ik zei, ja nee, dus echt niet. Want ik kan alleen fysiek hier werken. Ik ben verslaggever. Dus die battle heb ik gewonnen.
Oh, en dat een mazzel. Want anders inderdaad had het er niet heel lekker uitgezien voor je.
Nee, ze zijn daar ook vele malen strenger dan in Nederland. En hier hadden we nog echt heel veel vrijheid. Dat was gewoon super chill. Maar ja, een week voor mij ziet het er zo uit. Ja, als ik in Parijs ben ik veel aan het werk achter mijn computer. Ik heb daar geen baan in Parijs, zeg maar. Ik heb een eigen bedrijf ook. Dus daar werk ik dan aan als ik in Parijs ben.
Maar dan kan je dus niet je verslaggeverswerk doen.
Nee.
Dan werk je echt voor je bureau?
Ja, ik heb dan een talent agency, State of Talent. Dus en daar zijn natuurlijk boekingen gaande. Ik kan mensen op de website zetten. Ik kan
je kan daar eigenlijk wel werk genoeg doen.
Ja, en wat ik ook wel eens heb gedaan, heb ik een kleine tak. Heb ik dan exclusief talenten en die plaats ik dan ook bij Franse bureaus. Dus ik meet dan bijvoorbeeld.
Ja, dat is Franse ook nog wel weer een kans.
Ja, dus ik probeer wel daar ook werk te vinden. Maar wat me natuurlijk het vet zou lijken is als ik verslaggever kan worden voor zaken die in Frankrijk spelen.
Ja, van Parijs zijn, maar dat ook daarbuiten. Is te gek.
Ja.
Kan je dat regelen? Is er een kans?
Ja, ik heb er dus eigenlijk, omdat ik hier gewoon de afgelopen 20 maanden ben ik best wel druk geweest. Dus ik heb er niet naar gekeken. Maar het staat wel nu op mijn to-do-lijst voor 2021. Om gewoon, want ik ben er al. Dus dat is hartstikke chill. Ik heb een goed Frans netwerk. En
je bent al verslaggever.
Het is mijn passie, ja.
Ja. Dus gek.
Dat staat op het lijstje.
Goed idee. Hey, en je dochter die gaat nu natuurlijk nog lekker mee. Dat kan ook de komende jaren nog.
Ja.
Maar ze gaat een keer naar school.
Ja, dan ben ik de pisang. Is het zo dat de leerplicht in Frankrijk is al bij 3 jaar. En in Nederland bij 4 jaar volgens mij.
En is ze Nederlandse of is ze Franse?
Nou, Nederlands. Ik ben ook in Nederland bevallen. Het leek me echt een absolute nachtmerrie om dan in Frankrijk
met ze...
Poes, poes.
Is dat...
Ja, nee. Gaat hem niet worden, weet je wel. Ik wil gewoon lekker Nederlands kunnen praten.
Ja, ik snap
en,
het.
Mijn ding doen. En ook daarna gewoon mijn kraambed in Nederland. Dat lekker vriendinnetjes langskomen. En,
Maar, dus is een automatisch Nederlandse?
Ja. Want inderdaad, dat was je vraag. We hebben ons gelijk geregistreerd daar. En het is Amika dan, mijn partner, om haar een Frans paspoortje te geven.
Ja.
En dat is hij nog steeds vergeten. Ja. Ja, dat maakt mij ook verder prima. Niet uit. Ja.
Maar daarna moeten ze dus wel naar school. Maar ga je dan echt ergens settelen? Of hoe zie je dat voor je?
Nou, zij zal op een gegeven moment dus naar school gaan. Dat wordt dan denk ik wel Frankrijk. We hebben dan wel, Mika en ik hebben wel gezegd van we vinden het wel leuk om haar een internationale opleiding te geven.
Ja.
Want het Franse onderwijs komt op mij, ik heb het natuurlijk zelf nooit gehad, maar komt op mij redelijk stijf over. En weinig ruimte voor improvisatie of creativiteit. En een buitenlandse school zijn er iets meer kinderen met verschillende culturele achtergronden. Ja. En anders wordt ze echt zo'n typisch Frans meisje. Daar is niks mis mee. Maar ik vind het wel leuk om haar bredere
kijk er mee te geven. Dat snap ik wel.
Ja,
hey, en nu ben jij dus deels hier, deels daar.
Ja.
En je neemt je dochter altijd mee?
Ja, nou laat ik het zo zeggen, 9,9 van de 10 keer.
Ja.
Het is wel altijd iets wat ik overleg. Dus ik vraag altijd van, joh, wil jij haar of zal ik haar meenemen?
Ja.
Toen ze echt een babytje was, vond ik het emotioneel best moeilijk om haar achter te laten bij Mika. Niet omdat hij een slechte papa is, maar omdat ik zoveel met haar was, had ik aan één blik voldoende van, oké, ze heeft dit nodig of dat of zus of zo. En dan weet ik gewoon vrijwel zeker dat ze niet uit bed rolt of valt of dat er iets misgaat. Gewoon iets regelmatiger leven. Ik weet dat hij vaak ook tot 8 uur 's avonds werkt, 9 uur 's avonds. Dus ik had zoiets van, qua gevoel wou ik dat liever niet. Maar dat heb ik natuurlijk nooit gezegd. En het was vaak zo dat het hem goed uitkwam als ik haar meenam.
Ja, dus eigenlijk verliep het heel natuurlijk. Ja. Eigenlijk altijd wel goed.
Ja.
Ja, dat snap ik wel.
En als hij dan een keer zei, joh, ik wil er graag houden, dan vond ik dat, dan moet ik wel zeggen, ook heel fijn. Want dan dacht ik van, ervaar jij het maar eens.
Ja. En dat is best wel lekker, want als je inderdaad zelf weg bent en niet altijd alles opvangt en dus ook automatisch altijd oppas regelt en alles daaromheen regelt, kan je je wel eens een beetje gefrustreerd over voelen. Tenminste, dat voel ik wel eens. Dat ik denk, jezus, ik regel echt alles en je hebt geen idee. En als je zelf weg bent en het dus ook loslaat, dan weet je zelf, dan moet die man zelf ervaren hoe dat dus is.
Ja, want ik vind dat mannen als ze er als ze zeg maar weinig hebben tijd hebben doorgebracht met hun eigen kind, vind ik ook dat ze er vrij makkelijk over kunnen denken.
Ja.
En jij weet het ook. Want,
klopt.
Ja, je had je eigen zaken, heb je eigen zaak. En dat is gewoon...
Zo werkt dat inderdaad, ja.
Heftig om al die... Alleen al aan het naar de crash brengen ben ik al 20 minuten heen. Ben ik al 40 minuten van mijn dag al zeg maar extra kwijt. En dat is exclusief het aankleden, het huilen.
Klopt. En je moet je inderdaad... op een of andere manier kunnen wij dat ook heel goed. Ja. Ik weet eigenlijk niet op, maar we doen het in ieder geval, multitasken. Als ik wel eens bedenk wat ik allemaal doe tijdens 's ochtends het ontbijt. Dat ik wil dat de kinderen eten, dat ze gezond eten, dat ze dooreten. Dat ik eten maak voor naar school. Dat ik nadenk over een afspraakje waar ze met een kindje wat ze waarmee ze willen spelen. Hoe komen ze naar school? Contact met de oppas. Bedenk wat je allemaal tegelijk doet om de boel te regelen zodat jij naar je werk kan.
Ja.
Bizar.
Ja.
En dat heb jij waarschijnlijk misschien nog wel meer, omdat je zo flexibel bent met je werk en dus ook heel onregelmatig werktijden hebt.
Ja, ik kan ook wel eens kwaad worden dat als bijvoorbeeld een collega te laat komt, die verder veel minder, verantwoordelijkheden heeft. Ja. Dat ik denk, oké, dus jij komt een uur te laat, ik heb er al 3 uur op
echt
zitten.
En je hebt geen idee.
Ja. Maar ook dat ik denk van geniet er ook van als je nog geen kids hebt. Van echt. Geniet er gewoon van.
Ja, maar je beseft dat je echt niet, als je geen kinderen hebt, hoe super chill je het hebt. Inderdaad, dat je je eigen tijd kan indelen. Dat je ten alle tijde die hardloopschoenen kan pakken en kan gaan wegrennen.
Ja.
Dat je echt denkt, wauw, dat ik dit, nu moet ik het of overleggen of ik moet iets regelen.
Ja, maar dat is het ook als ik dus zonder Mika hier in Nederland zit, vind ik dat dus heel vervelend. Want dan, kijk, ik vind het gewoon belangrijk om er goed uit te blijven zien, maar ook om me fit te blijven voelen, dus om te sporten.
Ja.
Maar dan denk ik zo van, ik kan niet echt een oppas vinden die voor een uurtje wil. Of voor zeg maar anderhalf uur met aan en omkleden erbij, want dan willen ze toch voor 3 uur betaald. En dan kost het sporten dus en de sportles en 3 uur oppas.
Ja.
Ja, dan zit je op €40 dat je denkt,
het slaat eigenlijk nergens meer op.
Ja, en dan kan je ook wel met haar gaan rennen in het park en dan burpees doen naast de buggy. Maar dat komt er meestal niet van.
Want je moet al oppassen en je hebt al oppassen voor je werk.
Ja.
Dus vaak dan kom je thuis inderdaad en ga je eten en dan wil je eigenlijk ook nog sporten. Maar en dan heb je ook nog en te maken met schuldgevoel en het kost een hoop geld. En maar aan de andere kant, jeetje, je wilt toch ook een beetje in shape blijven?
Ja.
Maar hoe doe je dat dan? Hoe zorg je dat je dan toch een paar uur in de week sport?
Nou, ik was nooit zo van de thuisworkout, eigenlijk voor corona. Dat vond ik altijd. Ik kon mezelf niet echt motiveren om een thuisworkout te doen. Maar door corona moest je wel. En nu ben ik er eigenlijk wel achter gekomen dat er hele goede workouts zijn online.
Wauw, dus dat doe je echt thuis?
Ja.
Op een matje?
Ja.
In je woonkamer?
Ja.
Oh, respect, wat doe je dan?
Ik doe van die 45-minute workouts. En soms als de basis gewoon goed is en ik weet van ik heb deze week 1 of 2 keer goed gesport, dan doe ik gewoon een onderhoudende workout. En die duurt dan maar 20 minuten bijvoorbeeld. En er zijn er echt tientallen van te vinden online. En ik heb ook een tijdje een personal trainer genomen, omdat ik gewoon ongemotiveerd was en het weer even nodig had. Dat
ja, is dan ook even lekker.
Ja, ja, soms moet je jezelf ook iets gunnen, zeg maar, vind ik. Ja.
Wauw. Oh. En hoe regel je oppassen in Frankrijk?
Nou, in het begin deden wij dat. Kijk, in Nederland heb ik echt een best wel chill netwerk met familie en een heel lief buurmeisje.
Allemaal in Amsterdam lekker, in de buurt.
Ja, en ook een heel lief vriendin, Amber, die een band ook echt met Dalia heeft gekregen. Oh. En die me heel meermaals uit de brand heeft geholpen. Wat, ja, dus dan laat je kindje ook heel makkelijk achter. Want dan weet je gewoon dat het goed zit.
Ja, dat is lekker.
Maar in Frankrijk was dat dus een uitdaging, omdat Mika een moeder heeft die wat oud is. En ja, luister, die gaf Dalia, die bood Dalia pinda's aan toen ze 6 maanden was of 5 maanden. Dus ja, dan weet je wel,
niet.
Die kan ik hier
niet doe dit maar niet.
Ja, dus we kunnen haar niet bij zijn moeder neerzetten, parkeren. En we hebben een nanny overwogen. Maar geen nanny gaat akkoord met het rooster van ons.
Ja,
dus,
dat snap ik. Dat is bijna niet te doen, man.
Nee, want dan moet je iemand echt fulltime betalen. En dat is hartstikke duur.
Dat doe je niet als je inderdaad daar maar een gedeelte van nodig hebt.
Ja, en ook al zou je, weet je wel, heel rijk zijn, dan nog is dat irritant dat je voor iets betaalt waar je geen gebruik van maakt. Dus wat wij hebben gedaan, heel chill. Is gewoon op ons pad gekomen. Hele goede vrienden van Mika, die hebben echt zo'n gouvernante, echt zo'n supernanny. En die vonden het fijn als wij, ook voor hun dochtertje, die is wat jonger dan Dalia, als wij Dalia de dagen dat we er zijn, daar brengen. Dus wij betalen
om te
mee.
Spelen met het kindje.
Ja, en om gewoon inderdaad die interactie tussen die twee kindjes. Geweldig. En dat het drukt in de kosten voor hun. Dus als ik in Parijs ben of ga naar Parijs, dan stuur ik in de appgroep, in de Babies Organization appgroep, stuur ik een berichtje van, nou, we zijn er weer van maandag tot en met vrijdag. Ik breng haar elke dag tussen 9:30 en 10:00. En dan brengen we haar daar en dan betalen we gewoon per maand voor de dagen
voor die uren
die we gebruiken. Ja.
Oh, geweldig.
Ja, dus dat is super.
Goed gedaan, wat een mazzel.
Ja, wel de lusten en niet de lasten eigenlijk. Ja.
Perfect. Hey, en je doet heel veel soort werk en je bent hartstikke druk. Hoe zorg je nou dat altijd gevoed blijft? Dat je altijd je drijfveren blijft volgen? Dat je echt je ambitie volgt? Of is dat echt heel erg intrinsiek? Komt dat echt uit jezelf? Zoek je naar uitdagingen?
Ja, het is eigenlijk... Het is best een... het heeft met heel veel dingen te maken. Kijk, het ene is van... Ik vind financiële onafhankelijkheid vind ik heel belangrijk in een relatie. Mijn ouders zijn zelf uit elkaar gegaan toen ik 12 of 13 was... En mijn moeder heeft me dat wel altijd bijgebracht van, zorg dat je, weet je wel, met wie je ook gaat, dat je wel je eigen geld blijft verdienen. En natuurlijk ook dat je voor je passies gaat. Maar ik vind het dus oprecht leuk om ook geld te verdienen.
Ja, dat snap ik.
Ja, en dat doe ik het liefst met de dingen die ik echt leuk vind en die dichtst bij me liggen.
Ja.
Nou, mijn talentenbureau ben ik eigenlijk 9 jaar geleden begonnen, omdat ik als talent ook echt soms hele periodes had dat ik niet werd geboekt. Daar werd ik heel ongelukkig van. Maar ik kon niet bij een baas in loondienst, want dan zou ik die flexibiliteit niet meer hebben.
Van eigenlijk hetgeen wat je echt heel leuk vindt.
Ja, om te acteren, om te presenteren. Dus ik zat zo van, dit is een beetje een doodlopende weg. Ik moet dan wel iets voor mezelf beginnen. En het enige wat ik bedacht van, daar heb ik verstand van, zijn dus
plus
talenten.
Je zag daar een gat in de markt eigenlijk, van hier zullen meer talenten last van hebben.
Ja, exact.
Ja.
En in die tijd waren er vooral bureaus of voor modellen of castingbureau. En ik had zoiets van, ik wil gewoon een paraplubureau zijn met jobs voor meerdere soorten talenten. En ook modellen die ook kunnen DJ'en, dat ik die ook als DJ kan wegzetten. Dus zo is dat ontstaan. Maar ja, voordat je het weet, in het begin weet je wel, heb je gewoon een kleine omzet. Maar voordat je het weet, zit je er echt in. En dan moet je dus uitkijken van, maar nu gaat het ten koste van mijn eigen passie als presentatrice.
Ja, bizar. Terwijl, moet je kijken, als het dan zo succesvol wordt, ben je eigenlijk misschien ook iets aan het doen, dat weet ik niet hoor, dat vul ik in, waar je misschien je passie niet meer ligt. Dat jij misschien aan het leidinggeven bent, heel veel dingen aan het regelen bent en misschien dus voor een klus als je om eigen modellenklus of verslaggeving, dat je eigenlijk denkt, fuck, ik heb daar geen tijd voor.
Ja, je kan niet alles tegelijk. Nee. Dus op een gegeven moment, en daarom is het best goed om bijvoorbeeld een keer met een coach te gaan praten.
Ja.
Of met een vriendin of een vriendin. Of zelfs met een kennis die succesvol ondernemer is. Van, ik moet even mijn kaarten weer gaan leggen. Ja. Wat ga ik doen?
Het is en focus en blijven voelen wat je het allertofst vindt.
Ja, absoluut.
Beide.
Ja. Want jij hebt je zaak verkocht, toch?
Ja, ja. Ja, klopt. Ja, ik vond dat echt Toen ik het startte, inmiddels 9 jaar geleden, vond ik dat het allerleukste om wat er was om te beginnen. Dus een winkel met kleding en interieur, een interieurontwerpstudio. En gaandeweg was ik dus echt ook aan het doen wat ik niet meer leuk vond. Ik was eigenlijk alleen maar aan het leiding geven, alleen maar brandje aan het plussen. En de grap was dat ik dat dus zelf niet door had. Totdat ik echt tegen de lamp liep en uiteindelijk ging ik op stilte reizen. En daar wist ik met een paar dagen wel van, ja, fuck, dit wil ik helemaal niet meer. Maar daar moest ik dus echt even voor stil voor zijn en alleen voor zijn, voordat ik dat door had. Want op een gegeven moment zit je in een of andere red race. Toen had ik ook net mijn oudste zoontje gekregen. En ga je maar door met zweet onder je oksels, dat je denkt, ja, shit, ik moet deze tenten hoog houden. En ik moet zelf blijven staan en mijn kind verzorgen en geld verdienen. Maar dan soms vergeet je dus onderweg een beetje van, hé, wat vond ik eigenlijk ook weer leuk. Waarom ben ik eigenlijk begonnen? En ja, dat is soms wel heel fijn om even zo'n moment te hebben van bezinning. Om dat even te bekijken van een afstandje.
Ja, 100%. Nee, maar dat is het dus ook. Op een gegeven moment zijn er zoveel dingen gaande, dat je dus inderdaad niet de tijd hebt.
Niet de tijd neemt, ja.
Ja, niet de tijd neemt, want dat is ook een keuze.
Ja.
En aan de andere kant denk je ook van heel Hollands, denk je van ja, maar ik moet toch ook alle zegeningen en beter een vogel in de hand dan 10 in de lucht. Het is toch ook wel fantastisch, moet je kijken. Ik heb gewoon...
Zeker.
Ja, ik moet niet zeiken. Ja.
Wees tevreden.
Ja,
tevreden. Dat is echt het ergste woord wat bestaat, vind ik.
Ja.
Ja. Denk ik, tevreden, ja. Maar doe je dat regelmatig? Of doe je dat af en toe met een coach of een ondernemer uit je netwerk even zitten en sparren?
Nou, om heel eerlijk te zijn doe ik het nu echt weinig. Dus dat... Weet je, ik zit nu nog even in een hele drukke afrondende fase. Maar ik ga met Mika naar Kaapstad. En ik wil daar ook echt even gewoon uitrusten. En even Little Black Notebook erbij pakken. Mm. En plannen gaan maken. Maar ik ben wel een keer naar een retreat geweest. Ja, dat klinkt dan ook zo cliché, in Bali. Maar dat was, zeg maar, dit is dan even meer privé. Maar op dat moment ging mijn relatie uit na 5 jaar. Ik denk dat ik 34 was en ik zat er echt even doorheen. En toen dacht ik, ik moet nu aan mezelf werken.
Zo'n gevoel van, ik sta op een tweesprong en ik moet nu een goede keuze gaan maken. Of ik moet dicht bij mezelf komen.
Er kwam allemaal stress op me af. Ik werd echt een soort van, weet je wel, Amsterdamse chick. Carrièrevrouw met tikkende eierstokken. Ja. En die gewoon even... Weet je, ik dacht, ik moet even mezelf rebooten. Want anders ben ik echt een totale idioot. En want dat voelde ook niet goed. Want ik heb altijd keuzes gemaakt in mijn leven. Uit passie en heel erg op gevoel. En in ene keer was er angst. Toen mijn relatie uitging. Angst.
Bizar dat je dat dus toch wel goed voelde. Dat je wel dacht, oh, ik moet hier wat mee.
Ja, angst om hem ook definitief kwijt te raken. Dus mijn ex, angst om alleen te blijven. Ja,
geen kinderen te krijgen misschien.
Ja, exact. Ik dacht ook, zal ik mijn eitjes laten invriezen? Wat ga ik doen? Nou ja, goed, toen ben ik dus naar Bali gegaan. En ik ben dan ook een beetje Indonesisch. Mijn opa is Indo, dus het had voor mij ook wel iets spiritueels.
Ja.
Dus ik heb die retreat gedaan van 5 dagen. Ik dacht ook, ik doe medium, ik doe niet te hard voor. En dan ga ik daarna gewoon in mijn eentje reizen. En die reis heeft mij tot heel veel inzichten gebracht. Dus de retreat in combinatie met de reis daarna alleen.
Oh, wat goed dat je daarna nog die reis hebt gepland.
Ja, ja. En Bali is natuurlijk ook een heel veilig land om te reizen en heel fijn.
Maar vond je het spannend alleen?
Ja, ook wel omdat je dan niet zit in je eentje te eten. Je voelt je soms een beetje een vreemde eend in de bijt of zo. En ik ben ook wel iemand die heel makkelijk aanhaakt bij anderen. Ik ben niet... meest initiatiefrijke op vakantie. Dus als iemand anders zegt, joh, die heeft dan vaak al helemaal een plan en dan gaan we niet en denk ik, oh mooi, dan hoef ik.
Oh heerlijk, ik ga wel lekker mee, ik hobbel er wel achteraan.
En nu moest ik echt zelf bedenken wat ik dan ging doen, weet je wel? En natuurlijk ontmoet je ook mensen, want je zet op Facebook dat je in Bali bent en er is altijd wel iemand in Bali. Maar ik wou ook een beetje wegblijven van het Amsterdamse of het. Nou ja, ik wou ook was daar voor mezelf. Ja. Maar goed, anyways, dus op een gegeven moment was ik bij een tempel en. Toen heb ik echt geleerd van wat mensen. Dit gaat even. Ja, wat mensen gewoon best wel zwaar maakt, is dat ze angsten hebben. Maar ook dat ze bijvoorbeeld mensen niet vergeven en zichzelf niet vergeven voor de fouten die je maakt. Want iedereen die maakt fouten, zakelijk en privé. En ik had op dat moment echt zoiets van ik vergeef mezelf dat deze relatie is mislukt. En ik vergeef hem ook. En ik wens hem oprecht het beste, wat heel moeilijk was. Want hij had toen al iemand anders. Dus
dus dat had heel veel pijn. En eigenlijk moest je daar overheen stappen voordat jij weer de ruimte voelde om verder te gaan. En weer open stond voor het leven, eventueel nieuwe liefde en ja. je hele verdere leven op een leuke manier.
Dus dat. En dat kan je alleen doen als je iemand vergeeft, inclusief jezelf. En daarna het ziet als een leuk nieuw avontuur. Ja. Dus ik heb daarna ook gedacht van, en nu ga ik weer daten. En ik ga de ware waarschijnlijk echt voorlopig niet ontmoeten, maar who cares, ik ga lol hebben.
En kon je dat echt voelen? Ik zat je er echt zo in?
Nou, ik had wel momenten dat ik dacht van, weet je, dan had ik een date met, ik noem even wat, zo'n creatieve gast met All Stars. En dan zei hij, ja, dan hadden we het over daten. En dan zei ik van, en hoe is dat bij jou dan? Zei hij, ik had er laatst een van 36 en die wil dan gelijk kinderen. En dan dacht ik, ja, maar ik ben 34. Waarom zeg je dit? Het is zo onaantrekkelijk dat je. En dan zat ik er wel eens doorheen. Dat ik zeg,
oh, dat snap ik.
Alleen maar pannenkoeken hier.
Oh.
Dus ik snap echt heel veel meiden echt zo goed van
shit.
Ja, en ja. Dat is niet een Amsterdams probleem. Dat heb je ook in andere steden. Ja,
dat denk ik wel.
Ja. En ook in Parijs. Ik bedoel, Parijs, de mooiste vrouwen die ik ken, die toch dat geluk in de liefde niet vinden.
Nee.
En goed. Dus dat was voor mij heel leerzaam. En
maar hoe heb je dat echt gedaan? Heb je dat vergeven gedaan echt door heel veel te mediteren, door het hardop te zeggen? Is het echt een mindset dat je denkt, en nu vergeef ik mezelf en hem? En hoe gaat zo'n proces?
Nou, ik had natuurlijk eerst een retreat waar je wel natuurlijk mediteert, heel gezond eet, niet rookt, niet drinkt. Met hele lieve mensen ook bent die ieder hun eigen issues hebben natuurlijk. Dus dat heeft me, zeg maar, dat was het waksen. En dan op een gegeven moment daarna moet je zelf het eraf trekken, de pleister eraf trekken. En dat heb ik gedaan omdat ik gewoon voelde dat als ik dat niet zou doen, dus die puist eruit zou drukken, dat ik zelf een zuur persoon zou zijn. En zo ben ik helemaal niet. Zo ben ik niet geboren en zo wil ik ook niet
En dat
worden.
Is wel lekker als je dat voelt, dat je denkt, shit, ik wil weer die leuke zijn, die echte, die ik van binnenuit, van vroeger uit gewoon ben.
Ja.
Dan wil je er ook wat aan doen, want je wilt dat weer terug.
Exact, en niemand wil vrienden zijn ook, of daten, of je aannemen, of wat dan ook, als jij zuur bent van binnen. Want mensen voelen dat aan je energie.
Zeker, ja.
En dat is niet eens zweverig om zoiets te zeggen, dat is gewoon zo.
Ja.
Ja.
En toen kwam je dan toch weer een leuk nieuw man tegen.
Ja, dus dat was wel heel geinig. Dus ik zat midden in dat datingsproces van, weet je, of dan had je een heel leuk iemand ontmoet. En die appte dan alleen om 12 uur 's nachts van, wat doe je?
Oh, ik heb zin.
Ja, niks met jou. Niks met jou, gek. Ik wil wel gewoon dat iemand me een beetje het hof maakt.
Ja, dat snap ik wel.
Ik verwacht echt niet dat hij gelijk met een aanzoek komt. I don't care, maar ik wil gewoon een beetje. Ik ben een vrouw. En nee, dat is niet recht toe, recht aan. Wat doe je?
En zeker niet om 12 uur 's nachts.
Nee. Dus wat mij heel veel tijd heeft geschild, was dat ik ook door die trip dus naar Bali en door mijn verleden, dat ik wel dacht van, ik wil gewoon geen tijd verspillen. Dus bij de eerste beste rode vlag, out, on to the next.
Ja.
En weer lekker gewoon weer. Dus ik had dates met servers, met iemand van een advocaatbureau. Gewoon hele verschillende mensen.
Alle soorten types, ja.
Ik vond het echt leuk om mezelf open te stellen voor meerdere soorten mensen. Omdat ik eigenlijk vond van, soms, je kan iemand niet snel op zijn uiterlijk veroordelen. En zeker met al die datingsapps van tegenwoordig. Het is leuk om iemand echt te leren kennen. En wat voor soort persoon is dit?
Ja. En als je het zo aangaat, is het natuurlijk een onwijs leuke proces met jezelf. Dat je denkt, nou, ik ben benieuwd wat we vanavond weer tegen gaan komen. En je kan ook overal weer wat van leren. Je kan overal weer iets uithalen. Ik denk, een creatief persoon kan je denken, oh, wat lekker als je zo laissez-faire bent of zo chill bent. En misschien de focus van een advocaat.
Precies, want ik vind bijvoorbeeld mannen die heel passievol zijn met hun werk, vind ik heel sexy.
Ja.
Mijn ex zat bij een arrestatieteam. Ja, die kwam natuurlijk, hij vertelt natuurlijk niet altijd alles, maar dat is een heel mooi beroep. En hij ging daar heel erg voor. En nu, mijn huidige man, die is, hoe noem je dat ook alweer, investment banker, wat ik dan echt heel stoffig vind klinken. Ik kan het heel leuk uitleggen wat hij allemaal doet, maar daar ga ik nu onze tijd niet aan verspillen. Maar als hij mij dan vertelt hoe het een game is om precies te weten wat die investeert en je cliënt dan het beste advies te geven door je oren open te houden en dat hij eigenlijk een soort van stille sluiper is, dat vind ik dan ook weer heel spannend.
Het is heel cool, want het is ontzettend leuk als hij daar zo passievol over praat. Dat maakt het gewoon heel sexy. Mijn man heeft een technische achtergrond en die doet allerlei super ingewikkelde technische dingen met vliegtuigen. Ik snap er echt gereed van. Maar als ik zie hoe goed hij dat doet en wat voor spel hij speelt. Ja, spel speelt klinkt een beetje naar. Maar hoe strategisch hij is, dat vind ik gewoon heel cool om hem daarover te horen. Dus dat is het inderdaad. Hoef je toch niet eens zozeer het het onderwerp zelf heel interessant te vinden.
Exact, ja. Dus ja, daten was voor mij een soort van wie ben ik? Ik vond ja. het gewoon leuk. En natuurlijk was dat er af en toe een moment tussen dat ik het even niet zag zitten. Maar ja, dat heb je altijd. En nou ja, voordat ik het wist, vroeg een vriendin mij van... joh, ga je mee? We gaan op vakantie naar Puglia. En we zijn met een hele groep. Dit en dat. Ik was toen dus wel net met iemand aan het daten die ik oprecht heel leuk vond. Maar goed, daar dacht ik natuurlijk niet over na. Het zou tenslotte een vakantie zijn. Ja. En ik dacht, de nieuwe Nadia, die zegt ja tegen nieuwe vakanties. Want de oude Nadia is altijd aan het werk. En die vindt het dan... weet je, die zit liever achter de laptop in plaats van geld uit te geven.
Ja.
En ik dacht, dat moeten we ook een keer stoppen. Dus hop.
We gaan.
Ja, met zo'n vlucht naar Puglia. We zouden dan met een groepje van haar vrienden gaan. Haar man is Frans, dus het zou een internationaal clubje zijn. Nou, precies wat ik nodig had. Ja. Even van Amsterdam uit. En daar zat dus Mika bij, dat clubje.
En die was single.
En die was single en die begon mij te versieren eigenlijk. En ik was daar wel van onder de indruk. En toen dacht ik, jeetje, ik ben net met een heel leuk iemand aan het daten. Dus ik heb hem dat wel eerlijk gezegd, want dat was ook de nieuwe me van
ja, gewoon open zijn.
Zeggen. Ja, dus ik zei ook van, joh, ik vind jou hartstikke leuk, maar ik ben wel net met iemand aan het daten. Dat is nog niet serieus,
heel leuk.
Maar ja, wel even gewoon dat je dat weet. En toen zei hij van, oh, maar dat vind ik wel een beetje apart. En nou ja, ja, en hij kwam gewoon... Kijk, dat is wel leuk aan Fransen of aan Mika. Ik weet niet of ik dat weet je, op een heel volk kan afschuiven. Maar hij kwam vrij snel naar Amsterdam. En hij stelde mij...
Wauw, hij ging er gewoon voor.
Ja, hij zei van, ik wil gewoon dat je... Ik wil dit met jou uitproberen. En ik wil het avontuur met jou aangaan. Maar dan wil ik wel dat je stopt met daten met die andere man. Dus ja, toen dacht ik, nou ja... Ja, dat vond ik zo gek. Want ik zat
maar wij zijn niet zo namelijk. Want wij in Nederland kunnen alles kan. En we mogen dat eerst even uitzoeken. En dan daarna, over een tijdje heb ik dat uitgezocht. Laten we dan weer met elkaar gaan afspreken.
Wij zijn echt anders, ja.
Ja, en ik vind het ook wel weer heel charmant of heel... Ja, ik vind het ook wel weer aantrekkelijk of zo.
Ja, vind ik ook. Ja. Ik vond het wel mannelijk of zo.
Ja, mannelijk is het
ja,
wel.
Dat ik dacht van oké, dan is het ook wel helder. En dat krijg je dus ook, eerlijkheid creëert eerlijkheid. Ja. Hè? Dus dat is ook wel heel lekker. En maar toen dacht ik wel, jeetje, dit is... Ik had nooit verwacht dat het zo snel zou gaan. Dat ik van wie ben ik spelen in ene keer ja. in een relatie zit. En toen nou, heb ik bijvoorbeeld mijn vader gebeld. Dat even gezegd is. En toen zei mijn vader ook van jeetje, dan ga je nu voor een Fransman die je helemaal niet kent, waar je niks van weet. En je hebt net weer een beetje geluk gevonden nou, met die. Dat is veel stabieler. En,
oh jeetje.
Weet je, zo vraag je dan een paar mensen waar je van houdt om advies. En toen dacht ik, oké, als ik dit kan voelen voor iemand tijdens één vakantie... en die persoon die is zo serieus met mij, ogenschijnlijk... want wie weet is het een player, een donkey shot, je weet het niet.
Maar het lijkt zo.
Het lijkt zo. Dan moet ik dit uitzoeken. Ik ben te jong om dit niet uit te zoeken. En ik sta in het casino en dan ga ik niet nog... Weet je, tegen die anderen zeggen van... weet je, wil niet vertellen dat ik iemand heb ontmoet. Dan ben ik die kwijt.
Ja.
Maar gewoon alles op rood.
Wauw.
Ja, en dat heeft heel goed uitgepakt, gelukkig.
Wauw.
Ja.
En hoe lang is dat geleden?
Ongeveer 4 jaar. 4 jaar, we zijn nu 2 jaar getrouwd.
En jullie kregen dus heel snel, was er een kinderwens?
Nou, eigenlijk was het zo we hadden een hele leuke tijd. We gingen veel op vakantie en hij was hier, ik was daar. We waren alle twee, gedroegen ons iets jonger dan we zijn, zeg maar, als je kijkt naar biologische klok en kinderen en zo. En toen op een gegeven moment...
Maar dat is ook een fantastische tijd.
Ja.
Die wil je ook hebben. Dat is natuurlijk hartstikke lekker als je verliefd bent en je kan alle kanten opvliegen.
Ja, dat was ook gewoon hartstikke chill. En ik vind het persoonlijk ook heel fijn om niet, of althans in die tijd, om niet samen te wonen, om... Ook nog je momenten dezelfde te hebben. Ik had nog wel avondjes met mijn vriendinnen. Ja. Ik had wel de geborgenheid van een monogame relatie, weet je wel. Maar ik had niet dat ik iemand sokken hoefde op te ruimen. Dat vond ik ook zo fijn. Dus
dat komt misschien ook wel dat je dan een langdurige relatie hebt gehad. En eigenlijk dus heel goed weet, wat wil ik wel, maar wat wil ik eigenlijk ook even niet.
Ja, en het toeval dan dus dat iemand uit het buitenland komt. Dus dat het ook niet een discussie is.
Als hij ook in Amsterdam om de hoek woont, denk je misschien misschien net zo makkelijk. Ja. Kosten technisch, laten we maar gewoon bij elkaar lekker bij elkaar intrekken.
Ja, precies. Dus en ik ben altijd tegen hem heel duidelijk geweest van ik voel me echt Nederlands. Ik ben ook een Nederlander. Ik wil hier altijd een huis blijven hebben. En als ik het niet meer kan betalen, dan ga jij het betalen. Ik ben gewoon altijd heel duidelijk
geweest. Dat is best duidelijk. Ja. Lekker Nederlands ook.
Ja,
heel goed.
Maar goed, ik bedoel, weet je, ik ben een hele hardwerkende vrouw. Maar bewijs ervan dat hij gewoon weet van hoe ik daarin sta. En toen, de reden dat ik dus in één keer dacht van, er is een kinderwens, was dat ik met een vriendin in een restaurantje zat, een marathonweg volgens mij. En ik weet nog heel goed, zij zei tegen mij van, Naat, ik kan geen tweede kind meer krijgen. Dat is mijn grote verdriet. Ik had zo graag een tweede kindje gewild. En het zit er nu in de IVF. En het heeft is moeilijk met onze relatie nu. En ja, gewoon verdriet om je ongeboren kind. En toen zei ze, waar wacht je nog op?
Oh, wat mooi. Wat lief ook.
Je bent 36, waar wacht je nog op? 37, nou ja. Afijn, en toen dacht ik van, ja, waar wacht ik nog op? Waar wacht ik nog op?
Want je voelde gewoon, deze man, daar wil ik wel, daar zou ik wel kinderen mee willen. Ja.
En toen dacht ik, nou, ik leg dat even bij Mika neer. En zei ik, joh, ik zeg van, ik heb zo'n bijzonder gesprek gehad met een vriendin van mij. En ja, eigenlijk, hoe sta jij daar tegenover?
Nou, maar jullie hadden het hier toch wel over gehad met elkaar? Of had je er echt nog niet over gepraat?
Ja, we hadden wel van, we wouden alle twee wel kinderen. Hij dan één, ik misschien meer. Maar we hadden absoluut geen haast. Dus ik zat gewoon aan anticonceptie. En ik dacht er ook niet over na per se van, nou, weet je wat, dat is wel een beetje dat hedonistische van mijn generatie misschien en ook het Amsterdamse is van we willen zoveel dat we soms vergeten ook waar het voor een deel afhankelijk van wat je eigen wensen zijn. Kijk, er zijn natuurlijk ook mensen die bewust kinderloos willen blijven. Daar is ook niks mis mee. Maar dat je
wat er echt toe doet.
Ja, zeker. Maar ook dat je te laat kan zijn.
Ja, want alles, we willen alles. We willen carrière maken, we willen ultieme partner vinden. We willen ook vrijheid houden, we willen sporten, we willen echt alles. En dan ineens kan het te laat zijn.
Ja, want vanaf je 35ste of zelfs eerder gaat de kwaliteit van je
eicellen. Ja, zelfs eerder volgens mij, ja.
Ja, gewoon hard achteruit. Ja. En je huisarts, mijn huisarts heeft me daar nooit voor gewaarschuwd. En natuurlijk is al die informatie online beschikbaar. Maar het was echt voor mij een eye-opener dat die vriendin me dat toevertrouwde.
Ja.
En dat ik dacht van, ja, ik ben in mijn hoofd nog 28, maar na het komt nooit uit. Nee. Het komt nooit uit.
Nee, het komt echt niet uit.
Nee.
Maar wat mooi.
Dus toen zijn jullie er toch gewoon vroeg gegaan? Naar dat gesprek wat je met hem hebt gehad.
Toen zei hij gelukkig van, nou, ik, nou laten we maar doen dan. Ja, ik bedoel, ja, dat klinkt zo een beetje oud, maar ja, en toen was ik op miraculeuze wijze hoor. Ik weet ook niet, de tweede keer hoeft dat helemaal niet zo te zijn. Maar toen was ik dus na 3 maanden zwanger. Toen schrok ik wel heel erg.
Snap ik, zo snel nadat je bedenkt, nou laten we er dan voor gaan.
Ja, toen was ik wel echt even shock. En toen dacht ik echt dat mijn leven voor
altijd voorbij was.
Ja, want ik bedoel, ik hield nog geen plant levend. Maar inmiddels ben ik helemaal in love met Dahlia.
Ja, dat snap ik wel. Ja. Wat een dropje.
Ja.
Oh, wat een lekker kind.
Ja, heerlijk, heerlijk ding.
En ze is dus in Nederland geboren. En nu dus heen en weer. En is er een, zou je een tweede willen? Zo'n wens.
Nou, in het begin had ik, zeg maar kort na de bevalling, dacht ik echt van, nou ja, er is een trein over me heen gereden. Nooit meer. Ik kon niet eens omhoog krabbelen. Ik had een keizersnee. Dus, en ik geloof dat ik na 6 weken of zo, dan mag je officieel weer sporten. Nou, ik kon geen push-up meer doen. En ik was echt gewend dat ik heel fit was. Dus ik jeetje, wat is dit, joh?
Dat is echt huilen, hè? Dat je denkt, wat is er met mijn lijf gebeurd? Waarom kan ik niks meer? Waar is mijn energie? Ook de eerste keer dat je, als je bevallen bent, dat je weer een stukje mag wandelen. Dat je denkt, oh yes, lekker naar buiten. En ik had het ook hoor. Ik was echt heel super fit, dus dat doe ik. Dat je na een paar minuten denkt, ik kan wel huilen, ik kan niet meer.
Ja. En ook, waarom posten al die vrouwen allemaal kort na de bevalling al die mooie foto's van hoe mooi je en hoe knap ze zijn? Want I look like shit right now.
Oh.
Echt, jongen. Ik heb Instagram ook even uitgezet. Ik heb Twitter uitgezet, want ik ben best wel een twitteraar. En dat kwam kort na mijn bevalling zo hard binnen. Al die mensen die zo hard met elkaar aan het vechten zijn op Twitter. Dat ik gewoon even afgegaan.
Ja, maar je bent ook wel even op een andere planeet of zo. Je kan heel veel dingen echt niet aan. Tenminste, ik kon echt heel veel dingen niet aan.
Ja.
Ik weet nog dat ik net was bevallen. En ik dacht, dan mag ik weer wijn, gezellig. En ik was echt een week bevallen. We zaten lekker aan de tafel met mijn zus en vriendinnen. En ik dacht, yes. Ik nam weer lekker een wijntje. En na 10 minuten of kwartier, ik dacht, ik tune gewoon uit.
Ja.
Ik kan dit helemaal niet volgen. Ik wil in bed met thee en mijn baby. En je denkt dan, ik kan alles weer aan. Maar je zit echt even op een andere level of zo.
Ja, 100%.
Bizar,
hè? Ja, en ook als je babytje dan in het begin natuurlijk huilt en zo. Dat je echt denkt van, first of all, hoe overleven relaties dit? En ten tweede, hoe kan ik ooit weer normaal, gezellig, leuk wijfie worden? Echt. Die werkt en ook nog een keer een borrel met een vriendin, maar ook een leuke moeder is. Want op een gegeven moment, weet je, ik zat dan heel erg, ik had mezelf ook uitgeboekt, dus ik was de eerste 2 maanden heel erg met haar.
Goed van je dat je dat gedaan hebt zo.
Ja, ja, daar ben ik ook heel blij mee. Maar ik dacht van, beter nu even een reboot, zeg maar, dan dat je later denkt van,
shit.
Ja, want ik denk dat die eerste periode wel heel belangrijk is. Ook als nieuwe moeder. Om,
ja, voor beide.
Ja.
Qua verbinding, maar ook inderdaad om je eigen rol als moeder uit te zoeken, te vinden.
Ja, 100%. En dus ik was wel blij dat ik die tijd, zeg maar, had uitgeboekt. Maar, oh god, wat ging ik nou zeggen?
Ja, hoe je dat, je zei een nieuwe, hoe doe je dat? Hoe word ik ooit weer leuk? Een leuke, leuke vrouw, een leuke partner en een leuke moeder en een carrière.
Ja, oh ja, nu weet ik weer wat ik wil zeggen. Ja, dus toen Dalia dus vrij klein was en Mika, die ging na 2 weken weer terug naar Parijs. Oh. Dus je moet je voorstellen, hij was 1 week voor de bevalling gekomen en hij was 1 week na de bevalling. Dus toen was Dalia nog maar 1 week, 1,5 week en toen ging hij alweer weg. En de kraamhulp blijft dan 1 week.
Die was dus ook weg.
Die was ook weg. En ik woon dan best klein in de pijp. En toen dacht ik echt zo van, oh my god, nu sta ik er echt alleen voor. En ze huilde heel erg veel. Ik gaf borstvoeding. Daar word je ook een beetje ander mens van of zo. En ik weet nog dat ik op een gegeven moment dus een vriendin belde. Sakar. Ik zeg, Sakar, kan je alsjeblieft even komen? Kan je alsjeblieft even komen?
Nu.
Ja, dus zij komt en ze loopt zo binnen. En ik sta met Dalia aan mijn borst met een traan over mijn wang. Ik zeg, kan je er alsjeblieft even vasthouden? En toen ben ik, dit is...
ja, zeg het maar.
Toen ben ik naar het balkon gegaan. Toen heb ik een pakje Vogue gehaald. En toen, ik ben inmiddels weer gestopt. Maar toen heb ik een pakje Vogue gehaald. Toen heb ik gewoon even een Aperol gedronken. Ja. En een Vogue sigaret gerookt. En daarna natuurlijk even geen borstvoeding gegeven. Maar ik moet heel even weer mezelf zijn.
Ja. Ja. Je kan wel janken dat je denkt, wie ben ik? Ben ik een fucking broedmachine die alleen maar inderdaad op huiltjes helemaal aangaat. Ja. 'S nachts aangaat, vol adrenaline. En uiteindelijk gaat die adrenaline er ook af. En dan voel je dus hoe het moe je wordt. En ja, wie ben je nog? Dat is echt de vraag die dan naar, tenminste die ik ook heel sterk voel. Dat ik denk, Jezus, hoe komt dit ooit goed?
Ja, en hoe word je weer jezelf?
Ja.
En hoe red je ook hoe zorg je ook dat je, nou niet redden, maar hoe zorg je ook dat je relatie gewoon weer back to normal gaat? En,
ja, want ineens ben je samen aan het verzorgen. Sta je 's nachts samen die luier te doen en de flesjes te doen en naar elkaar te snauwen. En je zit die man die je vroeger lekker verleidde in de kroeg en met lekkere cocktails aankwam, staat nu met zijn handen in die luiers en met die baby. Dat je denkt, ja, is ook lief. En het is... Uiteindelijk is dat echt liefde en ultieme liefde, maar toch even schakelen.
Ja, 100%.
Dat je denkt, shit, hoe redden we dit? Want ik wil ook, je wilt hem nog sexy vinden, maar je wilt dat zelf uiteindelijk ook nog zijn.
Ja.
Het is zo moeilijk.
En wat ik wel goed kan, vind ik zelf, ik kan wel ook het even loslaten. Dus vrij snel ben ik wel weer uit eten gegaan, bijvoorbeeld. Met Mika. En dan gewoon, een oppas, van een app ook. Maar ja, ik dacht echt, ik wil even uit eten. Ja. En het voordeel ook wel met een babytje is dat je nog mee kan nemen.
Ja, met een klein babytje neem je naar alle restaurants lekker mee. En dat wordt daarna moeilijker, maar dat is het voordeel van een heel kleintje. Die neem je lekker overal mee naartoe.
Ja,
zeker. Ja.
Ik weet nog dat we met Dalia, die was net geboren, zaten in een restaurantje. En dat een vrouw naast ons zei, oh mijn god, die is er net uit, of niet? En echt met grote ogen. Dat is ook zoiets, hè, dat momshaming, zeg maar. Dat mensen daar overal iets van vinden.
Ja, dat is ook. Maar dan moet je toch maar proberen los te laten. Want ik had ook hoor, met inderdaad 1 of 2 of 3 weken, geen idee. Maar wij gingen er echt volop uit en leuke dingen doen. We dachten juist van, nou, nu kan het. En lekker meenemen.
Dat is toch heerlijk,
ja. En het is zo belangrijk dat je samen dingen blijft doen. Maar ook met z'n tweetjes een weekend weg. Met z'n tweetjes lekker uit eten. En even aan elkaar vragen, hoe is het eigenlijk met je?
Ja, want op een gegeven moment, als je dus 2 maanden alleen maar met je kindje bent en je zit alleen maar koekoe, kiki, kak.
Ja.
Op een gegeven moment kwam Mika thuis en was ik op een gegeven moment zijn gezicht aan het aaien en zei kiki, koekoe of zo. En toen dacht ik, nee, maar dit gaat even helemaal niet goed hier.
Je begint een of ander fucking babytaaltje te brabbelen of zo. Ja,
als je gewoon al die weken alleen met je kind bent. Dat snap ik wel. Je hebt geen andere impulsen meer van werk.
En toen ben je het uiteindelijk weer op gaan pakken. Na 2 maanden.
Mag ik u een vraag stellen? Ja, nee, maar echt, zo voelde ik me.
Maar hoe voelde je je die eerste dag dat je weer mocht werken?
Nou, op een gegeven moment heb ik zelf Dominique Weesie gebeld. Dus mijn baas bij Omroep Woont. En toen zei ik, joh, ik wil weer aan het werken. Dus toen heb ik daarna de planning natuurlijk gebeld. Toen zei ik, gooi me weer op het rooster. Ik doe deze week gewoon maar 1 dag, volgende week 2 dagen. Ik heb weer zin. En toen voelde dat ook heel goed om weer even de straat op te gaan. En
alleen... Ja. Alleen de straat op vond ik ook zo fijn. Alleen in mijn auto.
Ja.
Eigen muziek aan.
Maar dat is ook een ding, hè? Je eerste autorit met de baby.
Doodeng.
Dat je denkt, mag ik hiermee op de weg?
Ja, verschrikkelijk.
Oh my god, het heeft 9 maanden in mijn buik gezeten.
Ja, en dat zit nu, dat stel ik bloot aan deze hele wereld met auto's die zomaar op me in kunnen rijden.
Ja, ja.
Ja, bizar, hè?
Ik bedoel, dus er zit een Willy achter me die misschien wel stoned is. Daar een Bert.
Ja, bizar is dat, hè? Ik vond het ook heel eng, die eerste paar keer met die baby. Ja.
En ook wat me ook wel heeft verbaasd was... dat je dus ook wel echt goed dingen moet vragen en verpakkingen moet lezen. Ik lees eigenlijk helemaal geen gebruiksaanwijzingen. En ik kijk ook weinig tutorials. Maar op een gegeven moment zei een vriendin van... je moet wel de deur op slot doen. En toen zei ik, ja, maar dat doe ik toch altijd? Ze zei, nee, blijkbaar moet je dus... misschien is het voor anderen heel normaal, maar voor mij was dat een eye-opener... Als je een 4-deurs auto hebt, dan moet je dus in de deur, in ieder geval bij dit model, iets omklikken. Ja. Zodat hij dus echt niet meer open kan. Maar ik dacht gewoon, als ik op auto klik, weet je wel, druk dan. Maar dan gaat hij steeds van binnen.
Ja.
Dus dat zijn echt van die dingen dat ik dacht, oh my god. Ja. Stel je voor dat Dalia
meegepikt wordt.
Ja, of het zelf openmaakt en niet goed vast zit. Ja. Dus dat zijn wel van die dingen dat je denkt, oh, ik moet wel echt serieus over dingen nadenken. Ja. En het goed lezen. En het gaat nu niet om mij, het gaat om iemand anders.
Je bent ineens zo ontzettend gewoon voor zo'n kleintje ben je gewoon helemaal. Ja, daar moet je gewoon echt voor zorgen. En die kan dat nog niet zelf. En dat is, dat is zo spannend in het begin. Dat is echt een hele nieuwe wereld.
Ja, en ook mijn broer heeft dan op de eerste hulp gewerkt. Die is huisarts inmiddels. En die wou ook weg bij de eerste hulp. Omdat er gebeuren gewoon ongelukken ook met kindjes. En dat is niet omdat het slechte ouders zijn, maar... Ja, het gebeurt gewoon. Dus met mijn broer heeft mij daar ook wel voor gewaarschuwd van ook met een balkon. En je moet gewoon echt, dat is wel serieus. Van,
ja, dat is echt zo. Hey, tot slot. We hebben dus ik heb een onwijs leuke podcastserie Het Succesrecept. Wat zou jij als tip geven aan moeders, werkende moeders? Wat is voor jou ultiem? Dat je denkt, daardoor ben ik leuk, daardoor gaat het goed. Heb je iets dat je zegt van nou, dit is voor mij heel belangrijk. Nou, ben ik een leuke moeder.
Nou, ik denk, zeg maar, dit is een beetje een algemene tip, maar ik denk dat veel vrouwen worstelen met. Enerzijds een hele goede moeder willen zijn en anderzijds ook die carrière willen hebben en behouden. En ik denk dat je heel erg naar jezelf moet luisteren. Dus waar wij het eerder over hadden, neem die stilte en kijk wat je oprecht graag wilt.
Ja.
Pak een notebook en schrijf de voor- en de tegens op. Maar cijfer jezelf daarbij niet weg. Want een kind heeft uiteindelijk het meest baat bij een gelukkige moeder. Want als jij gelukkig bent, kindjes voelen heel erg energie aan, dan is een kindje veel liever bij jou.
Zeker.
Dan wanneer je eigenlijk thuis zit en stiekem van binnen denkt, ik had vandaag...
Ik wil werken, ik wil carrière maken. Ja,
en dus... Weet je,
en dat is dan misschien iets wat je hebt aangeleerd, of zijn het overtuigingen van opvoeding, of iets dat je daardoor voor kiest, maar inderdaad niet goed naar jezelf luistert en misschien veel leuker bent.
Ja.
Dat ze veel meer een kind veel meer aan je heeft. Dat je een echte, echte leuke moeder bent. Als je er misschien minder bent, maar wel helemaal in het moment bent.
Exact.
Ja.
En last but not least. Laat je niet gek maken door de meningen van andere moeders of familieleden. Kijk, je partner is wel belangrijk, want jullie doen het samen als je die hebt. Dat is de vader van je kind. Maar verder, ik bedoel, toen ik zwanger was, zeiden mensen, jij kan echt niet meer in Nederland en in Frankrijk wonen. Je moet kiezen.
En vroeg je ook met naar mening? Of was het gewoon een ongevraagde mening die je kreeg?
Ik kreeg heel vaak ongevraagd ook van, hoe ga je dat dan doen?
Ja, en weet je, dan ben je toch kwetsbaar. Als je zwanger bent of net moeder bent, dan denk je, ja shit, ik wil het allerbeste voor mijn kind.
Ja.
Ja. Dus je neemt het toch ergens mee. Terwijl jij diep van binnen best wel weet wanneer je de allerleukste moeder bent. Je weet best wel dat je als je heen lekker heen en weer gaat, dat je op z'n gelukkigst bent.
Ja, maar iedere moeder is toch in ene keer een ervaringsdeskundige of zo. Ja. Ik ga toch ook niet, als ik ooit een hond heb gehad, tegen iemand zeggen, ja, jij moet nu kiezen want met je hond. Dan denk die man ook, who cares?
Nee. Ja. Nee, dat is waar. Het heeft sowieso niet zo heel veel zin om je eigen mening daarin. Ja, je mag wel zeggen, ik doe het op deze manier, maar het hoeft niet een advies te zijn van, nou, dan zou ik het, als ik jou was, ook op die manier doen. Nee.
Ja, gewoon je niet gek laten maken.
Nee, en je weet zelf wel, je weet zelf zo goed hoe het voelt van binnen en wat je wil.
Ja.
Ja, nou mooi. Oké. Nou, dankjewel voor je openheid.
Ja, tuurlijk. Ja.
Onwijs leuk. En ik wil je heel erg bedanken voor je tijd. En hij is snel te luisteren. Yes. Dankjewel.